Nou, welkom bij Macro Nieuws. Vandaag maken we een iets andere aflevering dan dat jullie gewend zijn. Ik laat de rubriekjes even voor wat ze zijn en ga deze keer verhalen vertellen hoe de oorlog tussen Rusland en Oekraïne precies is ontstaan. Wat was nou de rol van de NAVO? En waarom klonk er in Moskou in de jaren 90 en zelfs rond 2000 soms belangstelling voor NAVO-lidmaatschap? Nou, we leggen de tijdlijn naast elkaar, bespreken rivaliserende narratieven en verklaren begrippen die vaak langskomen in het debat in 5 hoofdstukken. Nou, als je wil citeren, ik leun op officiële NAVO-documenten, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, Reuters tijdlijnen, het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en analyses van gezaghebbende denktanks zoals de Council on Foreign Relations en Foreign Affairs. Nou, laten we beginnen bij de directe aanloop. In 2013-2014 leidde de Euromaidan protestgolf tot de val van president Janukovic. Kort daarop bezette en annexeerde Rusland de Krim. Volgens Reuters was dat het kantelpunt dat de spanningen met het Westen structureel verhoogde. Sindsdien leidden ook gevechten op in de Donbass met door Rusland gesteunde separatisten. Om het geweld te dempen kwamen de Minsk-akkoorden tot stand. Het tweede pakket, Minsk 2, legde onder meer een staakt het vuren en terugtrekking van zware wapens vast en een route naar politieke regeling in Oost-Oekraïne. Dat kader werd door de OVSE bewaakt, maar implementatie stokte en schendingen waren frequent. Aan de internationale rechtsordekant is er nog iets belangrijks. In 1994 gaf Oekraïne als Pools-Sovjetstaat zijn kernwapens op in ruil voor veiligheidsgaranties in het Boedapeste Memorandum. De VS, het Verenigd Koninkrijk en Rusland bevestigden daarin onder meer het respect voor de onafhankelijkheid en de bestaande grenzen van Oekraïne. Dat is de juridische referentie die je vaak hoort in westerse verklaringen over de onrechtmatigheid van latere Russische stappen. Nou, springen we dan naar 2021, dus begin 2022. Rusland concentreerde troepen rond Oekraïne en kwam met ontwerpverdragen die de NAVO feitelijk moesten terugbrengen naar de situatie van voor 1997, inclusief het stopzetten van verdere uitbreiding richting het oosten. Nou, dat is geen parafrase, maar letterlijk uit Russische conceptteksten van 17 december 2021. Op 24 februari 2022 begon Rusland een grootschalige invasie. Reuters tekende die dag de eerste salvos op en het officiële statement van Oekraïne dat er sprake was van een full-scale aanval. Sindsdien ontwikkelde het conflict zich tot de grootste oorlog in Europa sinds 1945. Dan de rol van de NAVO. De NAVO staat centraal in veel verklaringen over het waarom van deze oorlog. Nou, 2 ankerpunten. 1. Open deurbeleid. Volgens de NAVO is het bondgenootschap defensief en geldt artikel 10 van het NAVO-verdrag. Europese landen kunnen lid worden als de bondgenoten dat unaniem besluiten. In 2008 zei de NAVO op de top in Boekarest dat Oekraïne en Georgië lid zullen worden zodra ze voldoen aan de voorwaarden. Nou, dit staat dus zwart op wit in de slotverklaring. Nou, dan 2. Soevereine keuze versus Russische rode lijnen. Waar het Westen, inclusief NAVO, benadrukt dat landen vrij zijn om hun veiligheidsarrangementen te kiezen, ziet Moskou NAVO-uitbreiding als strategische bedreiging. Dit was al voelbaar in de toespraak van Poetin in München in 2007. En is in officiële Russische teksten herhaald. Onverdeelde, ondeelbare veiligheid. En terugkeer naar de pre-1997 situatie. Nou, het spanningsveld werd in 2008 zichtbaar. Duitsland en Frankrijk blokkeerden toen een membership action plan voor Oekraïne en Georgië. Deels uit vrees voor escalatie met Rusland. Maar de politieke belofte, zij worden lid, bleef staan. In latere terugblikken verdedigde Angela Merkel die lijn als een poging om escalatie te temperen zonder echt de deur te sluiten. Nou, en wat deed de NAVO verder? Institutioneel bouwde het bondgenootschap sinds 2014 steun aan Oekraïne uit zonder troepen te sturen. Training, uitrusting via lidstaten en coördinatie, maar geen direct NAVO-gevechtsmandaat in Oekraïne. De NAVO zelf benadrukt dat het een defensieve alliantie is en geen partij wil worden in de oorlog. Nou, en dat is het formele kader waar ook Europese landen politiek naar verwijzen. Nou, kortom, waar de NAVO juridische openheid en soevereine keuze benadrukt, leest Moskou diezelfde openheid als geopolitieke opmars. Nou, tussen die perspectieven zit de kloof die in 2021-2022 tot een breuk openbarstte. Nou, dan wilde Rusland ooit bij de NAVO? Nou, het korte antwoord is ja. Er zijn meerdere momenten waarop Russische leiders hardop speculeerden over nauwe integratie of zelfs lidmaatschap. Maar het kwam nooit tot een realistische toetredingsroute. Nou, in 1954, Sovjet-minister Vladislav Molotov opperde dat de Sovjet-Unie bereid was te praten over NAVO-deelname. Nou, historici zien dit vooral als diplomatiek spel om de herbewapening van West-Duitsland te blokkeren en de alliantie te transformeren, niet als oprechte toetredingsaanvraag. Nou, dan in de jaren 90, president Boris Yeltsin laveerde tussen politiek kritiek op NAVO-uitbreiding en zinsneders dat Rusland op termijn zou kunnen aansluiten. Een NAVO-studie en de National Security Archive laten die ambivalentie zien. Moskou wilde integreren in een pan-Europese veiligheidsarchitectuur, maar vreesde tweederangs partnership. Nou, en in 2000, in een BBC-interview, zei Vladimir Poetin op de vraag of Rusland ooit lid van de NAVO zou kunnen worden: ik zie niet waarom niet, mits Rusland als gelijke werd behandeld. Nou, dat staat dus letterlijk in het Kremlin-transcript. Nou, daarna sloeg de relatie om naar NAVO-Rusland-raad en partnerschap zonder lidmaatschap. Nou, de logica verschoof. In Moskou groeide het idee dat NAVO-uitbreiding de machtsbalans verslechterde, terwijl in Brussel en hoofdsteden in Centraal- en Oost-Europa het lidmaatschap juist als veiligheidsgarantie tegen terugkerende Russische invloed werd gezien. Nou, die divergentie is cruciaal om het latere conflict te begrijpen. Nou, van sluimerend conflict naar full-scale oorlog. Er zijn drie vaak genoemde verklaringslagen. Geen ervan is compleet op zichzelf. En samen geven ze een evenwichtige beeld. Nou, in het Russische narratief was de rode lijn al jaren overschreden. De ontwerpverdragen van december 2021 vroegen de NAVO om harde juridische bindende garanties. Geen verdere uitbreiding en geen stationering van bepaalde wapens in landen die na 1997 zijn toegetreden. Dat eisenpakket werd door de VS en de NAVO niet aanvaard. Nou, en aan de westerse kant staat het argument dat Oekraïne een soevereine staat is en dat de annexatie van de Krim en de invasie van 2022 het VN-handvest en toezeggingen uit het Boedapest-memorandum schenden. Amerikaanse en Europese verklaringen verwijzen systematisch naar die juridische basis. Nou, en dan uit analyses in Foreign Affairs en Amerikaanse defensiestudies wijzen op de historische en identitaire laag. Het idee in het Kremlin dat Russen en Oekraïners één beschaving vormen, plus de angst voor een succesvol westers georiënteerd Oekraïne aan de Russische grens. Dat mengt geopolitiek met regimeveiligheid. Als je alles samenlegt, ontstaat een patroon. Mislukte diplomatie in 2021-2022, botsten veiligheidsconcepten en een Russische strategische keuze voor geweld op 24 februari 2022. Volgens Reuters en de CVR bezette Rusland in de jaren daarna grofweg 1/5 van Oekraïns grondgebied, met het front dat golfde maar geen strategische doorbraak bracht. Nou, laten we de twee dominante narratieven naast elkaar zetten en de sterktes en zwaktes benoemen. Nou, we beginnen even bij perspectief A. Dit gaat om een agressieoorlog en schending van soevereiniteit. Nou, de annexatie van de Krim zonder internationaal geaccepteerde procedure en de invasie van 2022 zijn feitelijk en juridisch gedocumenteerd. Het Budapest Memorandum is een duidelijke papieren maatstaaf. Nou, politieke implicatie, steun aan Oekraïne is geen expansie, maar een reactie op een flagrante schending van het recht. Als we dan gaan kijken naar de zwaktes en vragen van dit perspectief. Het Westen onderschatte lange tijd de escalatierisico's en EU-NAVO-beleid was soms intern incoherent. Wat het Kremlin ruimte gaf om verdeeldheid te exporteren. Dat blijkt uit de jarenlange aarzeling over Oekraïne's NAVO-pad en Europese afhankelijkheid van Russische energie die later pijlsnel moest worden afgebouwd. Nou, als we dan gaan kijken naar perspectief B, NAVO-uitbreiding heeft Rusland in het nauw gedreven. Nou, Moskou wijst op beloften die in Russische lezing in de jaren 90 zouden zijn gedaan en op de stap uit 2008 om de deur politiek open te zetten voor Oekraïne en Georgië. De Russische ontwerpverdragen van 2021 tonen hoe serieus Moskou die rode lijnen nam. Nou, als we dan gaan kijken naar de zwaktes en vragen van dit perspectief. Zelfs als je de NAVO-uitbreiding riskant vindt, legitimeert dat geen annexatie of grootschalige invasie tegen het VN-handvest en eerdere garanties. Bovendien zochten voormalige Warschau-paktlanden zelfs NAVO-lidmaatschap uit vrees voor precies dit scenario. En dat is de spiegel die in veel minder Europese hoofdsteden wordt voorgehouden. Nou, en dan nog even een nuance die vaak ontbreekt. In de vroege post-Koude Oorlog was er meer wederzijdse verkenning. Dat Poetin in 2000 zelf sprak over mogelijk NAVO-lidmaatschap laat zien dat de koers niet onvermijdelijk was. Daarna kantelde het klimaat, met groeiend wantrouwen, geopolitieke schokken en publieke opinie die in beide blokken verhardde. Nou, en wat hebben we nou hiervan geleerd? 1. Deze oorlog is niet uit het niets gevallen in 2022. De lont is in 2014 aangestoken met de Krim-annexatie en het sluimerende Donbassfront, terwijl mislukte diplomatie en botsende veiligheidsconcepten de loop naar 2022 hebben verhard. 2. De NAVO is tegelijk toneel en speler. Een defensieve alliantie met open deur, maar in de Russische lezing een steeds dichterbij kruipende militaire structuur. En 3. De geschiedenis kent momenten van wat als, Molotovs nota van 1954, Yeltsins dubbelzinnigheid en Poetins opmerking in 2000 dat NAVO-lidmaatschap voor Rusland denkbaar was. Dat het hier niet op uitdraaide zegt veel over de divergentie die volgde. Nou, en vonden jullie dit nou een leuke aflevering? Vergeet dan niet om even een reactie achter te laten op Spotify en me ook een aantal sterren te geven. Nou, dan wens ik jullie alvast een hele fijne dag en dan zie ik jullie volgende week weer.